Wij gaan lezen uit de psalmen. Dat hebben we net ook al gedaan, dat doen we nog een keer. Psalm 133. Drie versen. U kent ze waarschijnlijk bijna uit uw hoofd. En velen van u kennen de eerste regel zelfs wel in het Hebreeuws. Of niet dan? Probeer het eens. Hinema tof. Umanayim. Shevet achim gam yachad. Een heleboel mensen zeggen gam, want er staat een G in het Nederlands, maar gam betekent warm of heet. Dus dat is, krijg je totaal verkeerde betekenis. Dus het is gam. Hinema tof, umanayim, shevet achim gam yachad. En het betekent in het Nederlands, ziet hoe goed en hoe liefelijk is het als broeders ook tezamen wonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, neerdalende, neervloeiende op de baard van Aaron, die neergolft op de zoom van zijn klederen. Het is als dauw van de Hermon, die neerdaalt op de bergen van Sion. Vandaar gebiedt de Heere de zegen, leven tot in eeuwigheid. Nou, gisteren was het Dierendag. Het was ook het moslim suikerfeest. Het was ook het moslim... Oh, je bent er goed van op de hoogte, zeg. Het offerfeest, dat is wat anders. Ja, dat heb je gelijk. Het suikerfeest is het eind van de Ramadan. En wat was het nog meer dan, als je zullen zo goed erin zijn? Het was ook nog Yom Kippur. Het was grote verzoendag. Maar vandaag is het weer een bijzondere dag. Het is zondag. Ja, leuk, leuk. Het is Israëlzondag. Het is een, wat dat betreft een bijzondere dag, want Israël heeft gisteren dus inderdaad grote verzoendag gehad. En wat moeten ze nou vandaag doen? Ik ben een beetje schoolmeester op zo'n stoel, ik ga lekker vragen stellen. Wat gaan ze vandaag doen? Aan hun loofhut timmeren natuurlijk. Ze hebben nog precies 5 dagen om hun loofhut op te bouwen. En het mooiste nieuws komt nog, morgen gaan we met een groep van 41 naar Israël. Het is volgetekend, opvolgeboekt, dus jullie kunnen niet meer mee. Hoef je niet te vragen straks. Dan gaan we met 1 bus en die is vol. Maar ik verheug me er zeer op, dus dat is een extra reden dat ik nog even vanmiddag goed moet bijslapen om helemaal fris te zijn voor morgen, want ik ben een beetje moe inderdaad. Maar als ik hier zo lees over de Hermon, dan denk ik, van de week hoop ik op de Hermon te staan. En dan lees ik over Sion en dan denk ik, van de week hoop ik op Sion te staan. Het is wel een beetje verwarrend, want de berg Sion die is nu in het zuidwesten van de stad. Maar vroeger was dat de naam van de berg in het zuidoosten of in het noordoosten. Laat maar zitten. In elk geval hopen we vrijdag in Jeruzalem aan te komen. En overmorgen hoop ik te varen op het meer van Galilea. Even lekker jaloers maken. Wie is er nog nooit geweest in Israël? Wat zeg je me nou? Het ligt ook wel een end van Boskoop vandaan, dat geef ik toe. Maar ik was 2 weken geleden was in Canada, dus geen wonder dat ik zo moe ben. In Canada, en toen vertelde ik dat aan een stel studenten waar ik lessen gaf. Die waren helemaal jaloers, want voor die is het nog eens een keer 3 keer zo ver. Die moet eerst 7 uur vliegen naar Amsterdam en dan nog pas die 4,5 uur naar Jeruzalem. Dus die waren helemaal jaloers. Wie is er wel geweest dan? Kleine minderheid. Nou, over 2 jaar, dan, wie weet, hebben mijn vrouw en ik weer puf om zo'n reis te organiseren. Dus hou het in de gaten en meld je aan. Maar Israëlzondag betekent dat wij vandaag in het bijzonder een beetje aan Israël denken. Vanavond doe ik dat in de gereformeerde kerk. En die hebben eigenlijk niet zoveel met Israël. Of beter gezegd, van huis uit denken ze dat zij Israël zijn. Dat is zeer wijdverbreid natuurlijk, deze gedachte. Rooms-katholiek, gereformeerd. En zelfs onder evangelische kun je die gedachten nog wel horen. Wij zijn eigenlijk het geestelijk Israël. Nou, waar heb je het dan over op zo'n Israëlzondag? Dus hoe ik dat vanavond bij die lieve gereformeerde aanpak, heb ik zo'n idee over. Maar dat is nog even andere koek dan hier. Want jullie zijn natuurlijk allemaal doorsneden, doorkneed in de gedachte dat wij natuurlijk niet Israël zijn, wij zijn de gemeente van God. En als je er anders over denkt, vind ik het ook best. Want eigenlijk gaat het hier in deze psalm over wat anders, waar we de grote geschillen gelukkig niet direct aan de orde hoeven te stellen. Want dit is een profetische psalm. Trouwens, zeer veel psalmen zijn profetisch. Het is het is de ene laatste van de zogenaamde, zo heet het in de NBG-vertaling, bedevaartsliederen. In de Statenvertaling wisten ze niet goed wat ze dat met dat woord aan moesten, dus lieten ze het gewone Hebreeuwse woord maar staan. Weet je het nog? De liederen Hama'alot. Hama'alot. Daarin zit het woord voor omhoog gaan, dus het zijn eigenlijk opgangsliederen. Dat is eigenlijk de meest letterlijke vertaling, opgangsliederen. Waarom heette dat zo? Wat zeg je? Omdat Jeruzalem hoog lag. Ik zal u vertellen, het ligt nog steeds hoog. Ja, 722 meter. Nou ja, dat is eigenlijk niet zo hoog. Maar ja, als de rest omheen laag is, dan ga je dus op naar Jeruzalem. Aanstaande vrijdag hopen we zo vanuit Samaria op te gaan naar Jeruzalem. En dan kom je dus steeds hoog. En vandaar dat het zo heet. Het zijn dus bedevaartsliederen, klopt wel. Want 3 keer in het jaar moest al wat mannelijk is optrekken naar Jeruzalem. Van de vrouwen staat dat niet geschreven. Waarschijnlijk omdat die toch wel gingen. Vrouwen zijn die dingen vaak veel trouwer. Het is toch een groot verschil. Ik zat straks aan die vrouwenconferentie in Roemenië te kijken. Toen dacht ik, wat is dat veel leuker dan mannenconferenties. Hè? Mannen doen nooit werkjes en al dat soort gesnor. Je ziet mannen nooit met kralen rijgen en zo. Die stellen altijd hele zware theologische vragen en debatten. Ik heb vele mannenconferenties gedaan, maar vrouwenconferenties vond ik altijd veel leuker. Omdat daar allemaal van die leuke dingen gebeuren. Zoals volksdansen en weet ik allemaal. Mannen komen nooit op zulke leuke ideeën. Een orthodoxe Jood die dankt elke ochtend de Heere God dat hij geen vrouw is. En ook dat hij geen heiden is trouwens. Maar als ik naar die vrouwenconferenties kijk, dan denk ik, toch is toch best leuk om vrouw te zijn, of niet? Of mannen, of denken jullie daar anders over? Maar hier gaat het niet over vrouwen, hier gaat het over broeders. Wat mooi is het als broeders in eendracht te samenwonen. Ook dat is misschien niet voor niks, want al de grote problemen in de kerkgeschiedenis zijn altijd veroorzaakt door de broeders. Nooit door de zusters. Is je dat wel eens opgevallen? Nou was dat ook nogal simpel, want ze hadden geen fluit in te brengen. Dus ze konden geen moeilijkheden maken. Maar alle problemen in de kerkgeschiedenis worden door mannen veroorzaakt. Nou, ik zei al, dit zijn 15 opgangsliederen, bedevaartsliederen om onderweg te zingen. Dus als je nou 3 keer in het jaar naar Israël gaat en naar Jeruzalem gaat, dat is van de week dus naar het Loofhuttenfeest, dan ga je op naar Jeruzalem en dan zing je onderweg deze liederen. Maar ik vind de Joodse versie eigenlijk nog mooier. Weet, kennen jullie die ook? Die vind ik eigenlijk nog mooier. Maar goed, dat doet er niet toe. Je zingt dat onderweg. Maar ik heb al gezegd, ze hebben ook een profetische betekenis. Eigenlijk is Israël al 2000 jaar bezig om op weg te gaan naar Jeruzalem. U weet het, als ze de sedermaaltijd houden, dat is de avond van Pesach, wat wij noemen Pascha, dan zeggen ze aan het eind altijd volgend jaar in Jeruzalem. En als je het nou in Jeruzalem viert, wat zeg je dan? Volgend jaar in de herbouwde tempel. En als die helemaal herbouwd is, wat ze dan zeggen, dat weet ik niet. Maar het is altijd je uitstrek naar. Eigenlijk is Israël al 2000 jaar bezig op te trekken in Jeruzalem. Ik heb van de week ergens gezegd, ik ben geboren in de tijd van het hoogtepunt, of beter gezegd het dieptepunt van de Holocaust. De Shoah, zoals de Joden zeggen. En ik was 4 jaar toen de staat Israël werd opgericht. En ik ben in mijn jeugd heb ik vele preken gehoord over de geweldige betekenis van dat feit. Er zijn nog heel veel Joden in Israël die niet bepaald religieus zijn. En als ze religieus zijn, is het bedekking nog op hun aangezicht wat de Heer Jezus betreft. Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Hoewel er toch zo tussen de 5.000 en 15.000 wordt geschat aan Messias beleidende Joden daar in Israël. Zijn er maar zeggen 10.000. Het is nog maar een beginnetje, maar het zijn toch wel geweldige dingen die aan de gang zijn. Maar de droom blijft. De droom dat eens die dauw van de Hermon En die zegen van de Heer op Sion zal neerdalen. Jouw van de Hermon, u weet het. Als je sneeuw wil vinden in Israël, af en toe sneeuwt het in Jeruzalem in het hartje winter. Maar in elk geval op de Hermon vind je sneeuw. En als het dauwt, dan is dat vaak die verdampte vochtigheid van de Hermon die zo op het land neerdaalt als een zegen van de Heere God. Ik heb het op internet nagekeken. Regen zit er niet in. Het wordt 12 dagen schitterend weer, 26 graden. Alleen al daarom zou het leuk zijn om mee te gaan, dacht u niet. Aan het einde van het Loofhuttenfeest wordt er altijd gebeden om de regen. Weet u nog wel, het feest van de waterceremonie op die 8e dag, die laatste dag van het feest. Toen de Heer Jezus die prachtige woorden uitsprak in Johannes 7. Wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat zei hij over de Heilige Geest. Dus het wordt dan alweer tijd dat het gaat regenen, want de grote oogst moet weer komen. Er moet weer een oogst komen in het nieuwe jaar. Maar eigenlijk deze hele psalm ziet vooruit naar iets waarvan het hele Loofhuttenfeest ook spreekt. Het Loofhuttenfeest, dat is inderdaad een feest waarbij je weer in loofhutten woont. Als je nou in Jeruzalem komt, over een paar dagen, dan zie je overal die loofhutten. Zelfs in de flatgebouwen zie je ze op de balkonnetjes. Dat vind ik altijd zo schattig. En u weet, een loofhut moet aan allerlei kenmerken voldoen. Hij mag vooral niet te stevig zijn. Dat is niet goed. Zo'n gebouw als dit, dat moet wel stevig zijn. En vandaar dat er weer aan gewerkt wordt. Maar een loofhut juist niet. Er moeten ook reten in het dak zijn. Je moet altijd nog iets van de sterrenhemel kunnen zien. En dan denk je eraan dat we 40 jaar wij Israëlieten door de woestijn gewandeld hebben. Maar het is ook een profetisch feest. Het is het feest als de grote oogst is binnengehaald. Loofhuttenfeest is een soort, je weet, in Nederland hebben wij een wasdag voor het gebit, of een biddag voor het gewas, sorry. Een biddag voor het gewas. Een dankdag voor het gewas. Maar we hebben, in Israël heb je een dankweek voor het gewas. Een dankweek, dat is dat Loofhuttenfeest. Met Pinksteren heb je de gerstenoogst en de tarweoogst al gehad. Dat is de eerste helft van het jaar. Maar dan ook nog de druivenoogst en de olijvenoogst. En dan is het feest. En de heerlijke producten ervan, die hang je dan maar in je loofhut om te laten zien. Er is weer een nieuwe oogst binnen. En profetisch is het de tijd dat die grote, grote oogst uit de hele wereld eigenlijk bijeengebracht zal worden. Als alle volkeren, dat staat zo mooi in Jesaja 2, als alle volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem om daar de Torah te leren. De wet des Heren. Sommige mensen denken dat die wet is afgeschaft. Nou, dan kijken ze raar straks mooi op mijn neus, want de volkeren zullen opgaan naar Jeruzalem om daar de Torah te leren. En zal het feest zijn. Dan zullen ze zitten iegelijk onder hun wijnstok en onder hun vijgenboom. Nou, onder je wijnstok zitten, dat valt niet mee hoor. Dan moet je een heel klein mannetje zijn of vrouwtje. Maar daar zullen wijnstokken zijn waar je heerlijk onder kunt zitten. Fantastisch. Alles even groot als die druiventros van Eskol, weet je nog wel. Maar het mooiste is het laatste. Daar gebiedt de Heer de zegen leven tot in eeuwigheid. Leven tot in eeuwigheid. Chaim le olam. En eigenlijk is dat waar het Nieuwe Testament ook van spreekt. Het eeuwige leven. Waar soms de mensen naar vroegen als ze bij de Heer Jezus kwamen. De rijke jongeling vroeg erom. Maar ook die wetgeleerde die als antwoord de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan kreeg. In Lucas 10. Ze vroegen allemaal, wat moet ik doen om dat te bereiken? Het eeuwige leven beërven. En dan dachten ze aan het leven van het Messiaanse Rijk. Als straks de Heer Jezus komt, dan wordt dat Messiaanse Rijk opgericht van vrede en gerechtigheid. En dan zal dat geweldige feest aanbreken voor Israël en voor de hele wereld. Daar gebiedt de Heere de zegen. Dat eeuwige leven waarin het Nieuwe Testament om aan gevraagd werd. Hoe kan ik deel krijgen aan die zegen en de vreugde en de vrede en de shalom van dat Messiaanse Rijk. En dan zullen broeders eindelijk in eendracht samenwonen. En dat kan alleen maar, ik ga dat direct nader uitleggen. Het is een beetje, ik behandel die psalm als het ware in omgekeerde volgorde. Dat kan alleen door die kostelijke olie van vers 2. U weet het, in het Oude Testament werden mensen gezalfd met olie. Koningen, priesters, profeten. In het Nieuwe Testament worden we gezalfd met de Heilige Geest. Dus dat hier sprake is van die olie, dat is heel belangrijk. Want het laat zien dat alle zegen van God daar is waar zijn Heilige Geest kan werken. En die wordt nu vergeleken met de olie die neerdruipt van het hoofd van Aaron. Als wij wel eens zieken zalven bijvoorbeeld, dan maak je een kruisje op het voorhoofd of wat dan ook. Wij zijn er nogal spaarzaam mee, Hollandse zuinigheid. Maar hier, deze Aaron zegt, er heeft iemand een emmer over zijn hoofd uitgegoten. Want dat, die zalfolie die druipt aan alle kanten naar beneden, langs zijn baard naar beneden. En dan staat er die neergolft, maar het gaat niet over die baard, het gaat over die olie. Die olie die neerstroomt tot de zoom van zijn kleder. De pessimisten denken dat dat de halszoom is en de optimisten die denken dat dat de zoom onderaan is. Alles druipt van de olie. Wij zouden heel nuchter zeggen, nou die kleren kan je wel weggooien aflopen, maar dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar wat een beeld. Wat een kracht van de Heilige Geest zal daar zijn. Daarom zei de Heer Jezus op de laatste dag van het Loofhuttenfeest op het Tempelplein. Stromen van levend water zullen het zijn binnenste vloeien, als je mij gelooft. En dat zei hij van de Heilige Geest die komen zal. Waar broeders tezamen wonen in eendracht, dan kan dat alleen door de Heilige Geest. Want zusters zijn veel aardiger, want broeders maken altijd ruzie met elkaar. Zusters ook wel eens een keer, maar daar hebben we het dan toch maar niet over. Het zijn altijd de broeders die ruzie maken. En het is door de eeuwen heen altijd zo geweest. Ja, als je het hebt over de kerkgeschiedenis, maar daar gaan we het niet over hebben, want het is Israël zondag. Nou, het is één doffe ellende. Rooms-katholiek en Grieks-orthodox gingen uit elkaar. Grieks-orthodox en Russisch-orthodox gingen uit elkaar. Katholieken en protestanten gingen uit elkaar. En die protestanten gingen vervolgens nog eens uit elkaar in 12 soorten gereformeerd. En 120 soorten evangelisch. En dat gaat maar door. En iedereen weet het nog weer beter dan de anderen. En iedereen heeft er twee opvattingen. Ik dacht eigenlijk aan een vriend van mij die had een tekst boven de ontbijttafel. Daar stond op, daar konden de kinderen dat elke dag goed lezen. Er zijn maar twee meningen, de mijne en de verkeerde. Nou, dat hebben die kinderen geweten. Maar zo denken een heleboel christenen en daarom maken we constant ruzie met elkaar. Het is een wonder. Als broeders samen wonen, dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. En wat betekent dat nou voor Israël? Als je dat wil snappen, dan moet je met me mee naar het boek Genesis. Het boek Genesis is één en al broeders. En het is ook één en al doffe ellende. Het begint al bij de eerste broers. Kaïn sloeg Abel dood. Het volgende stelletje broeders, dat waren de zonen van Henoch. De een lachte zijn vader uit en de andere namen het voor vader op. Tegenstelling tussen de broers. Het volgende stelletje is Isaac en Ismaël. Ze kregen ruzie op de dag dat Isaac gespeend wordt. Dan gaat hij dus van de borst af. Dan moet hij nou maar weer voortaan Nutrilon tot zich nemen. Maar dat is een groot feest in Israël. Dames, dat moet je toch gewoon even niet voorstellen dat die kinderen tot 3 jaar zo'n beetje aan de borst blijven. Dan spelen ze op straat, krijgen ze honger, dan komen ze gauw weer even lebberen. Dat kennen wij gelukkig niet meer. Maar dat was in die tijd wel zo. En als dat kind dan definitief aan de borst ging, dan was dat een groot feest. En op dat feest maakten Isaac en Ismaël ruzie. Want de broers in het boek Genesis maken altijd ruzie. En dan krijg je het volgende stelletje, Jacob en Esau. Nou, Esau dreigt zijn broer te doden, alweer dreigende broedermoord. En Jacob moet vluchten. En als hij terugkomt, dan doet hij het bijna in zijn broek. Uit angst om Esau te ontmoeten. Wat een ellende. En dan het laatste stelletje, broers. De 12 zonen van Jacob. Die ene broer verkopen, althans 10 van de 12 verkopen de 11e broer als slaaf naar Egypte, Jozef. En toch, dat is juist het bijzondere. Als ik nou denk aan die laatste 3 voorbeelden die ik noemde, in al die gevallen komt het goed. Heb je dat wel eens gemerkt? In Genesis 25 lees je als Abraham sterft, dat Isaac en Ismaël hem samen begraven. Er was toch nog weer verbroedering gekomen tussen hen. En als Jacob doodsbenauwd op Esau afgaat, dan lezen we dat Esau hem in de armen sluit. En het komt goed tussen die twee broers. En Esau is zelf zo enthousiast dat hij tegen Jacob zegt, kom, laten we samen optrekken naar het gebergte van Seir, daar woonde Edom. Hij zegt, kom met me mee. Nou, dat zag Jacob toch niet helemaal zitten. Dus hij zegt, nee, ik kom wel. En zo gauw Esau vertrokken is, dan gaat hij precies de andere kant uit. En toch is het goed gekomen tussen die twee. En het gaat nog goed komen, dat ga ik je direct vertellen. En Jozef en zijn broers, daar is het ook goed gekomen. In dat ontroerende moment, waar ik gisteren over gepreekt heb op die conferentie. In Genesis 45, als Jozef zich aan zijn broers bekend maakt. En als Israël eindelijk de schellen van de ogen vallen. En ze zien op hem die zij doorstoken hebben. En zij rouw zullen dragen als over een eerstgeborene. En zij verzoend worden met Jozef. Zie je wat een profetisch woord dit is. Want wat betekenen deze dingen? Daar gaat het natuurlijk nou om. Wat betekent het dat Isaac en Ismaël verzoend worden? Ismaël, dat is de islam. Dat betekent niet dat Ismaël de letterlijke voorwaarde was van alle Arabieren. Want een Arabier is iemand die Arabisch spreekt. Dat is heel simpel. Maar lang niet alle Arabieren stammen van Ismaël af. Dat geldt eigenlijk alleen voor de Arabische stammen. Daar in het Arabisch Schiereiland, wat we nu Saoedi-Arabië noemen. Maar al die mensen daar in Noord-Afrika, die spreken wel Arabisch, maar die stammen allemaal van andere af. Maar dat doet er eigenlijk niet toe. Ismaël staat toch voor de islam, die daar op dat Arabische schiereiland tussen die Ismaëlieten is ontstaan. En u weet, Ismaël, die wordt door de moslims ook als hun voorvader beschouwd. Precies over een week hoop ik in Hebron te zijn met de groep. En dan kijken we naar de graven van de aartsvaders. Abraham, Isaac en Jacob. Maar Isaac ligt daar niet volgens de moslims. Het is een moskee. En de eerste keer dat ik daar rondgeleid werd, dat is ook alweer 31 jaar geleden. De eerste keer dat ik daar rondgeleid word, zei die moslim of de gids ook. Dus Abraham, Ismaël en dat is Jacob. Ismaël. Vergissing natuurlijk, maar dat geeft niet. Zij dachten dat het Ismaël was. Dus zij zien Ismaël in elk geval als hun voorvader. Wat betekent dat? Wat heeft hij weer verschrikkelijke oorlog gewoed nog maar korte tijd geleden? Tussen moslims en joden. En eigenlijk gaat dat altijd maar door. En niet alleen maar in de Gaza-strook. Overigens, zeker waar je fanatieke moslims hebt, wat ze lang niet allemaal zijn, gelukkig. Maar heel veel fanatieke moslims, kijk maar naar de Palestijnse leerboeken. Kijk maar naar wat voor verhalen er verteld worden in menige moskee of in menige school over joden. En joden hebben vaak net zulke negatieve verhalen van moslims. Het is allemaal van beide kanten heel begrijpelijk. Het is een geschiedenis geweest van heel veel strijd. Het begon al in dagen van Mohammed, toen die een hele Joods-Arabische volkstam liet uitroeien. Omdat ze hem niet in zijn leer wilden geloven, wat hij gedacht had. Gedacht, de joden gaan mijn leer accepteren. Dat deden ze niet. Daar is de ellende al begonnen. En het gaat maar door. Ismaël en Isaac, wordt dat ooit nog wat? Kan het ooit nog wat worden tussen moslims en joden? Nou, vandaag las ik in de krant, of van de week las ik in de krant dat Zweden wil nou de Palestijnen erkennen. Want ze zeggen, er is maar één oplossing voor Israël, dat is twee staten. En dan denk ik altijd, wat naïef. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben vaak in Israël geweest. Als ik daar dan ben en ik zit in een taxi, dan vraag ik altijd eerst, bent u een Jood of een moslim? Of een christen? Een Jood of een Arabier? En als het een Arabier is, dan vraag ik, bent u een moslim of christen? En dan vraag ik, wat is de oplossing van alle problemen hier in dit land? En dan zeggen ze, altijd twee staten. En dan zeg ik, maar wat moet er dan gebeuren met Oost-Jeruzalem? Ja, dat moet natuurlijk bij ons, zeggen ze dan allebei. Joden en Arabieren. Ik zeg, ja, dat schiet niet op, want dat vinden die anderen ook. Je kan wel praten over een twee-staten-oplossing. En praktisch gesproken is dat misschien ook wel een aardig idee. Puur pragmatisch bekeken, puur menselijk, praktisch. Maar wat moet er dan met Oost-Jeruzalem gebeuren, waar de Tempelberg ligt? Oh jongens, ik werd één keer rondgeleid op de Tempelberg door een Arabische gids. En ik sprak per ongeluk het woord Tempelberg uit. Nou, toen kreeg ik me toch de lading van voren, zeg. Er heeft nooit een tempel gestaan, zei hij. Anders had het wel in de Koran gestaan. Moet het ooit wat worden tussen die twee, zeg. En wat lees je dan? In Ezechiël 47 wordt verteld hoe het land verdeeld zal worden in het Messiaanse Rijk. Alle 12 stammen krijgen dan een strook van dat land toegemeet. Maar wat staat er dan? Tussen hen inwonen die mensen die niet Joden zijn, maar die al zo lang tussen hen ingewoond hebben. En die krijgen ook een aandeel in dat rijk. Op één voorwaarde. Dat ze de God van Israël erkennen. En je kunt eraan toevoegen. En de Messias van Israël. En heel veel christenen hebben daar weinig oog voor. Voor de toekomst van de Palestijnen. Maar al die Palestijnen die daar eeuwen aan wonen. Niet allemaal. Zijn er veel later bijgekomen. Pas in de 20e eeuw. Maar sommige families wonen daar al eeuwen en eeuwen. Er is plek voor hen. In het Messiaanse Rijk. Zolang ze maar de God van Israël erkennen. Maar zelfs de Koran heeft er weet van. Dat de God die Mohammed leerde kennen. Wat dan ook op die Bijbelse God daar in hem herkenbaar is. Dat dat de God van Israël was. Er is straks toekomst voor elke moslim. Als hij maar de God van Israël. En de Messias van Israël leert kennen als zijn persoonlijke Heer en Heiland. Als straks het Messiaanse Rijk aanbreekt, zullen die twee tezamen wonen. En hoe goed en hoe liefelijk is dat? Ismaël en Isaac. Moslims en Joden. Voor elke Jood die de God van Israël erkent en de Messias van Israël, is er plek in dat Rijk. Maar ook voor elke Palestijn die de God van Israël en de Messias van Israël leert kennen. Voor die tijd komt er nooit een oplossing. Er is ondenkbaar hoe je een oplossing kan verzinnen voor Oost-Jeruzalem. Beide claimen dat. En als je probeert voor te stellen om dat dan onder internationaal toezicht te stellen, zodat ze er beide toegang hebben, dan komen er honderdduizenden Joden of honderdduizenden Palestijnen de straat op om daartegen te protesteren. Maar de ware Aaron. Van wiens hoofd de zalfolie afdruipt. Die zal het straks tot stand brengen. Als Isaac en Ismaël tezamen wonen. En wat dacht je van Jacob en Esau? Jacob, dat is Israël. Israël is de naam van Jacob oorspronkelijk. En Edom, wat is Edom? Dat is volgens de rabbijnen het codewoord voor de christenheid. De rabbijnen konden in hun geschriften, zeker in de tijd van het Romeinse Rijk, niet openlijk schrijven dat ze het Romeinse Rijk bedoelden. En dan gebruikten ze altijd het woord Edom. En elke Jood wist wat daarmee bedoeld werd, het Romeinse Rijk. En toen het christelijk werd, dat Romeinse Rijk, in de 4e eeuw, bleef dat gewoon even vijandig tegenover Israël. Eigenlijk nog veel vijandiger. Zo gauw het Romeinse Rijk een christelijk rijk werd, begonnen ze ook bevelen uit te vaardigen tegen de Joden. Daar begon ook de onderdrukking. Van niemand heeft het Joodse volk zoveel onderdrukking en zoveel tegenstand ondervonden als van de zogenaamde christenen. Al die eeuwen door. De hele middeleeuwen door. Maar ook na de reformatie, als je alleen al denkt aan Luther, wat voor afschuwelijke dingen hij over de Joden geschreven heeft. Het gaat maar door. Nu pas in onze tijd is dat aan het veranderen. Pas na de Holocaust. Die door God gebruikt is om dit op gang te brengen, dit verzoeningsproces, zie je dat er overal pogingen zijn tussen Joden en christenen om elkaar eindelijk te begrijpen. De rabbijn die ons aanstaande vrijdagavond de Sabbat zal binnenleiden, in de soeka natuurlijk, in de loofhut. Grote loofhut, moet 41 mensen in kunnen. Dat is zo iemand die van de Heere God de roeping heeft gekregen, heeft hij mezelf verteld, om bruggen te slaan naar christenen. Een heel klein onderdeeltje van mijn taak is ook om mee te helpen bruggen te slaan naar het Joodse volk. De eerste keer dat we elkaar ontmoeten, hebben we elkaars nieren geproefd. Ik wou weten wat hij van het Jodendom wist. En hij wou weten hoe ik over het, wat hij van het Christendom wist. En ik wilde weten wat... En hij, pardon, ik raak door, maar in de war. Ik wilde van hem weten wat hij van het Christendom wist. En hij wilde weten wat ik van het Jodendom wist. En hoe ik daar tegenaan keek, als christen zijn. Nou, we zijn allebei door het examen heen gekomen. En toen het afgelopen was, vielen we elkaar letterlijk in de armen. Ik verheug me zeer om deze goede vriend terug te zien. Hij gaat ons door de Shabbat heen leiden. Want het wordt hoog tijd dat christenen die oudste broeder leren kennen. Maar ook dat joden christenen leren kennen. Want de meeste van hen weten nauwelijks iets van het christendom af. Behalve al die negatieve dingen die christenen hun door de eeuwen heen hebben aangedaan. En ook daar kun je de vraag stellen, net als bij Isaac en Ismaël. Zal het tussen joden en christenen ooit goed komen? Zoveel christenen kennen hun geschiedenis niet en weten niet hoe wij vanaf die vierde eeuw tot in de twintigste eeuw zo ontzettend veel kwaad over de Joden hebben gebracht. In de naam van de Heer Jezus heel vaak. Heel vaak in de naam van de Heer Jezus. Als de christenen op Goede Vrijdag uit de kerk kwamen, dan zeiden ze dood aan de Joden. Dan trokken ze de Joodse wijken in om te verkrachten, te moorden, te stelen, te roven. In de naam van Jezus. Eeuwenlang is dat de betekenis die Joden aan die naam hebben toegekend. Jezus betekende voor hen een naam van verschrikking, van verdrukking, van vervolging, van verkrachting, van roof, van moord en doodslag. Ik wil je voorstellen, ik heb ooit een Joodse vrouw horen vertellen in een toespraak die ze hield. Zeg ze, in de naam van Jezus is in de Tweede Wereldoorlog mijn hele familie omgebracht. Maar in de naam van Yeshua, dat is zijn Joodse naam, zijn Hebreeuwse naam, heb ik leven en heil gevonden. Daarom gebruiken Messias beleidende Joden die naam Yeshua bij voorkeur. Want de naam Jezus heeft voor hen nog altijd die afschuwelijke klank. Ik herinner me het verhaal van een evangelist in New York die zijn schoenen liet poetsen door een Joodse schoenpoetser. En aan het eind gaf hij hem een flinke fooi en hij zei tegen hem, ik geef je dat in de naam van Jezus. En de man keek op en die zei, wat zegt u nou? Hij zei, ik kom uit Oost-Europa. Hij zei precies hetzelfde wat ik net zei. In de naam van Jezus kwamen de christenen onze wijken binnenvallen om ons uit te roeien en onze vrouwen te schenden en onze goederen te roven. In de naam van Jezus heb ik mijn hele leven alleen maar ellende ondervonden. U bent de eerste persoon in mijn leven die in de naam van, van Jezus iets goeds voor mij doet. Zal het ooit dan goed komen tussen Joden en Christen? Hoe goed en hoe liefelijk is het als broeders te samen wonen? Hoe goed en hoe liefelijk. Er zijn heel veel dingen goed die niet zo liefelijk zijn. Wij kregen vroeger altijd een lepel levertraan. Dat was goed, maar het was niet liefelijk. Ik word er nou nog misselijk van als ik eraan denk. Andere dingen waren liefelijk, maar die waren niet goed. Suiker goed en marsepein. Als je daar te veel van krijgt, dat gaat ook niet goed. Maar er zijn ook dingen die zijn gelukkig en goed en liefelijk. En in ma tof, nou dat ken je allemaal, tof is goed. U manayim, liefelijk. Dit is goed en liefelijk. Maar er is er maar één die dat kan bewerkstelligen. Maar hij is er nu al mee bezig. Daar zie je dat het een stukje van de eindtijd is. Hij is nu al bezig om bruggen te slaan tussen Joden en Christenen. En tenslotte, want de tijd snelt daarheen, zie ik op de klok. Tenslotte zal het nog goed komen tussen Jozef en zijn broers. Nou, dat weten we allemaal. Een van de vragen die mijn goede vriend, de rabbijn, mij stelde is, toen we de eerste keer elkaar ontmoetten, weet u wel, toen we onze nieren proefden, als u die uitdrukking kent, moet ik in Jezus geloven om behouden te worden? Ik zei, als je daarmee bedoelt dat ik vind dat jij moet ophouden Jood te zijn en dat je onmiddellijk moet aansluiten bij een christelijke kerk, ik zei, dan is het antwoord nee. Ik zei, dat is een groot misverstand bij jullie, dat jullie denken dat om Jezus als Messias te aanvaarden, dat je daarvoor moet ophouden Jood te zijn en je moet aansluiten bij de christelijke kerk. Dat was ook eeuwenlang de eis, hè? Bij orthodoxen, bij katholieken en bij protestanten. Als je bij de kerk wilde komen, dan moest je alles wat Joods was afleggen. Je hele Joodse identiteit prijsgeven. Dan moest je ophouden Jood te zijn om christen te worden en je bij een kerk aan te sluiten. Ik zeg, als je dat bedoelt, nee. Dat vraag ik niet van je. Zolang de bedekking op je aangezicht is, zoals Paulus dat schrijft, ga jij door met doen zoals jij denkt dat de Heere God dat van jou vraagt, in alle oprechtheid. En je dient hem naar het inzicht dat je hebt. Alleen weet één ding. Als straks de Messias komt, en dan kijk ik naar uit en dan kijk jij naar uit. Dat is wat ons samen bindt. We hebben samen dezelfde Bijbel, we hebben dezelfde God van Israël. Maar we hebben ook dezelfde verwachting van de Messias die zal komen. Maar als die Messias zal komen, dan zal het zijn, ik vertelde hem het verhaal van Jozef. Dat zal zijn dat Jozef zal zeggen, ik ben Jozef. Dan valt het masker als het ware van hem af. En dan zien de broers dat hij degene is die ze ooit verworpen hebben. Dat zal straks gebeuren. Ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Ik zeg, op dat moment zal de bedekking van jouw gezicht worden weggenomen. Want ik ben een christen, ik kan niet anders zeggen dan dat er maar één naam is waardoor we behouden worden. Dat is de naam van de Heer Jezus. En hij gaat met mij een andere weg. En met sommige Joden ook een andere weg die in hun leven wel de Heer Jezus hebben mogen leren kennen. En bij andere Joden zal het pas zijn op het moment dat Christus terugkomt. En de schellen van hun ogen vallen, zoals dat staat van Saulus van Tarsus. Dan zullen ze het zien. En zich verwonderen en verblijden. Maar ook door een proces van rouw en verdriet heen gaan. Ze zullen zien op hem die ze doorstoken hebben, zegt Zacharia 12 vers 10. En ze zullen over hem aanheffen als een rouwklacht, als over een eerstgeboren zoon. Komt het goed tussen Jozef en zijn broers? Het komt goed tussen Jozef en zijn broers. Op Gods tijd. Als de Heer Jezus zal terugkeren. En zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En hij de stad zal binnengaan. Door die gouden poort die nu nog gesloten is. En de Joden zullen zien wie hij is. Alleen God kan het bewerken. Het zijn drie wonderen die ik vanmorgen aan jullie voorstel. Misschien had je liever een preek gehoord over je eigen leven en over de eigen zorgen en moeite. En dat komt dan een andere keer weer. Het is belangrijk dat we eens een keer wat bredere perspectieven ontwikkelen. En niet alleen maar denken dat het alleen om onze eigen kleine wereldje gaat. Vind ik bij zoveel christenen, van wat voor achtergrond ook, vaak een groot probleem. Israël is voor hen een ver van hun bedshow. Het zegt ze niks. Ze zijn er nooit geweest, dus verder, dat geeft hij daar ook niet trouwens. Maar ze hebben ook verder niks met Israël. Het is allemaal heel, heel, heel ver weg. We hebben zijn eigen kleine dingen bezig. Dat is goed, gaan we het de volgende keer over. Maar op Israël zondag één keer vraag ik jullie aandacht voor Israël. Voor die wonderbare belofte van God. Als je nou weer de krant leest over strijd tussen Israël en zijn moslimburen, dan weet je, het komt goed met Isaac en met Ismaël. En als je weer leest of hoort over al die verschrikkingen die zogenaamde christenen en de joden hebben aangedaan, dan denk je bij jezelf, het komt goed tussen Jacob en Esau. Ze zullen zich samen verzoenen. Dan wordt de bedekking van Israël weggenomen, maar ook de bedekking van de volkeren. In Jesaja 25 lezen we dat God een grote maaltijd zal aanrichten op de berg Sion voor alle volkeren. En dan zal de bedekking die op de volkeren ligt worden weggenomen. De blinde vlek van de Joden is Jezus. De blinde vlek van de christenen is Israël. En bij allebei moet die bedekking worden weggenomen. En dat zal gebeuren als de Heer Jezus komt. Laten we samen bidden. Heer Jezus, wat is dat een geweldige verwachting die wij mogen hebben. Dat u op een dag terugkomt. En daar zullen wij ook bij betrokken zijn. Maar vandaag gaat het daar even niet over. Vandaag gaat het even over die geweldige profetie. Dat straks broeders die elkaars bloed wel konden drinken, in vrede en harmonie zullen samenwonen. Dat zal goed zijn. En dat zal lieflijk zijn. En het kan alleen bewerkt worden door uw wonderbare genade, door de olie die van uw aangezicht stroomt, de kracht van uw Heilige Geest. Daar zal de Heere de zegen gebieden en het leven tot in eeuwigheid. En intussen, zolang het nog niet zover is, Heere God, o laat er nog glimpen van verzoening mogen komen, nu al tussen Joden en moslims. Daar waar ze toch begrip voor elkaar hebben. En af en toe zien we dat. Zo'n klein wondertje. Dat mensen elkaar aanvaarden als mensen. Maar zelfs als mensen die toch in wezen dezelfde God dienen. Want de God die Mohammed leerde kennen, was de God die hij van de Joden en de Christen had geleerd. Dank u wel dat u vandaag ook al verzoening aan het tot stand brengen bent tussen Joden en Christenen. Doordat ze elkaar leren begrijpen en leren aanvaarden. Er is maar 2,5 kilometer tussen het Vaticaan en de grote synagoge in Rome. Maar wat een zegen dat in de 20e eeuw voor het eerst een paus de voet gezet heeft in die grote synagoge. Na al die eeuwen van strijd en verdeeldheid. Wat goed dat Lutheranen een verklaring hebben afgelegd waarin ze zich distancieerden van de verschrikkelijke dingen die Luther over uw volk had uitgesproken. Wat goed dat wij in een tijd mogen leven waarin de harten nu al aan het veranderen zijn, als een teken van de eindtijd. Waarin harten nu al tot elkaar zich mogen neigen. Om elkaar beter te begrijpen, ook al ligt er nog veel bedekking op het aangezicht van het Joodse volk en ook veel bedekking op het aangezicht van de christenen die Israël nog altijd niet zien zitten. Heere God, ga door met dat werk van verzoening. Zegen ze ook ons daarin, Heer. Dat we niet alleen maar bezig zijn met de kleine en grote problemen van ons eigen leventje, van onze eigen gemeente, van ons eigen gezin. Maar dat we meer oog mogen hebben voor de grote dingen waarmee u bezig bent. Die grote plannen die u gesmeed hebt, waarin de Heer Jezus het middelpunt is. Hij die eens zal terugkeren om zijn rijk op te richten, waar broeders tezamen zullen wonen. Geef ons daar oog voor, op deze Israëlzondag heel in het bijzonder. We danken u voor uw kostbaar woord. We vertrouwen ons aan u toe en loven en prijzen uw naam. Amen.
Amen.